En straks zingen we ook uit die psalm in de versie voor nu. Psalm 145 is een loflied van David, staat erboven. En dan begint hij zo met een aanloop. U, mijn God en koning, wil ik roemen, uw naam prijzen tot in de eeuwigheid. Elke dag opnieuw wil ik u prijzen, uw naam loven tot in eeuwigheid. Dubbele punt, en dan komt de lof. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden. Dan komt er weer een aanloop. Laat geslacht na geslacht uw schepping bezingen. Uw machtige daden verkondigen. Laten ze spreken over de glorie van uw majesteit. Ook ik wil uw wonderen bekendmaken. Laten ze getuigen van uw geduchte daden. Ook ik wil van uw grootheid vertellen. Laten ze de roem van uw goedheid verbreiden, uw gerechtigheid bejubelen. Dubbele punt, en dan komt er weer echte lofprijs. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over heel zijn schepping. Het is een heel bekend stukje dit. Zo maakt de Heer zich bekend in Exodus. En dit refrein vind je de hele Bijbel door. Dan komt er weer een aanloopje. Laten al uw schepselen u loven, Heer, en uw getrouwen u prijzen. Laten ze getuigen van de luister van uw koningschap en spreken over uw machtige werken. Aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen. De glorie en de glans van uw koningschap. Dubbele punt. En dan komt er weer lofprijs. Uw koningschap omspant de eeuwen. Uw heerschappij omvat alle geslachten. Een steun is de Heer voor wie is gevallen. Wie gebukt gaat, richt hij op. Allen zien hoopvol naar u uit. U geeft voedsel op de juiste tijd. Gul is uw hand geopend. U vervult het verlangen van alles wat leeft. Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet. Heel zijn schepping blijft hij trouw. Allen die hem aanroepen is de Heer nabij. Die hem aanroepen in vast vertrouwen. Hij vervult het verlangen van wie hem eren. Hij hoort hun klacht en komt te hulp. De Heer waakt over wie hem liefhebben, maar goddelozen vaagt hij weg. Laat zo mijn mond de lof spreken van de Heer en alles wat leeft zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. Tot zover deze psalm. Die gaan we nu overdenken en straks dus met elkaar zingen nadat we eerst even stil zijn geweest. Nou, dankdag. Het is altijd even denken, waar gaan we dan ook allemaal voor bedanken? En wat heb ik om voor te bedanken? En de meeste van ons hebben ontzettend veel om voor te danken. Maar, het is niet altijd zo gemakkelijk. Je denkt er niet altijd aan, maar er gebeuren ook gewoon rotdingen. Die kunnen zo overheersend zijn. Dingen waar je boos van wordt, waar je verdrietig van wordt, gefrustreerd, teleurgesteld. En dan wil je helemaal niet danken, dan wil je helemaal bidden of schreeuwen. Of helemaal niks, je wil niks tegen God zeggen, zo teleurgesteld ben je van laat maar even. Nou, we kijken vooral naar als je nog wel wat zegt tegen God. Dan heb je dus twee opties. Dat is bidden of danken. Bidden of danken. En wat doe je het meest? Ik heb nog een derde optie. Prijzen. Bidden, danken, prijzen. Wat doe je het meest? Nou, prijzen. Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? En wat heb je eraan? Zullen we eens kijken. Stel, er zijn vier vrienden. Vier vrienden. Eén van die vrienden kan ontzettend goed koken. Dat is leuk. Dus hij nodigt de andere drie uit en het wordt smullen. En ja zeg, hij heeft zoveel gekookt dat er voor een tweede ronde nog wat over is. En dan zegt de eerste van die drie vrienden die is komen eten, die zegt, oh, mag ik dan nog een beetje? Lekker zeg. Dan is er nog een beetje over en dat schuift hij zo op het bord van vriend 2. Zonder dat hij het vroeg. En vriend 2 die zegt, wow, dankjewel. En dan is het op. Vriend 3 krijgt niets meer. En wat zegt vriend 3? Joh, helemaal niet erg. Voor mij verdien jij een Michelinster. Dus vriend 1 is de bidder. Mag ik nog wat? Vriend 2 is de bedanker. Wow, dankjewel, krijg nog wat. Vriend 3 is de prijzer. Michelinster. Die kreeg niks meer. Als je dat in een schemaatje zet, krijg je een beetje dit. De kok. En vriend 1 en 2, ja, die zien die kok wel, die zien God wel, de bidders en de dankers, die zien God wel, maar die denken toch naar zichzelf toe, zij staan in het middelpunt. Het gaat vooral om over hoe zij zich voelen en wat zij aan God, aan die kok hebben, wat ze van hem krijgen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo. En dan heb je vriend 3, waar is die dan? Nou, die draait om de kok heen. Die ziet in de eerste plaats de kok. God in het middelpunt, dit is de prijzer. Prijzer staat niet in het middelpunt. Kijk niet wat er te halen is, wat die aan God heeft. Maar die gaat in de eerste plaats prijzen. Het gaat om u. In Psalm 145 is vriend 3 aan het woord. De prijzer. Dit is ook de enige psalm die zo heet, een prijspsalm, een lofpsalm, een tehila in het Hebreeuws. Tehila, dat is het Hebreeuwse woord. Dat komt van het werkwoord hallel, nou dat kennen we allemaal, dat zit in halleluja. Wij spreken allemaal vloeiend Hebreeuws, hè? Halleluja, prijs God, prijs de Heer. Het gekke is dat het Hebreeuws eigenlijk helemaal geen woord heeft voor danken. Het is alleen maar prijzen. Alleen maar prijzen. We zingen straks Psalm 145 voor nu. Een lekkere psalm om te zingen ook zo in die melodie. Maar dan zing je wel dank op dank. En oké, als je deze overdenking hoort, oh ja, dat mag best. Maar het gaat eigenlijk om prijzen. Een tehila, een prijspsalm. Het grappige is dat alle psalmen vervolgens door de Joden de tehilim zijn genoemd, prijspsalmen. Dus ook psalmen waarin David vooral zit te bidden, mag ik nog wat? Waarin hij klaagt, waarin hij om wraak roept, noemen we allemaal tehilim. Of dat hij roept, waarom slaapt u God? Mag je allemaal zeggen in de psalmen. Het is wel de vraag of je daar zelf gelukkig van wordt. Maar het einde van de psalmenboeken komen dan de lofpsalmen vanaf 145. In die end wil David alleen maar prijzen. En ik bedacht ineens van de week ook weer, hadden we een begrafenis, hè? Ik dacht, ja, dit proberen wij volgens mij ook steeds meer om aan het einde God te prijzen. Maandag hebben sommigen van ons ook weer een begrafenis. Hoe noemen we dat tegenwoordig? Je ziet een verschuiving. Vroeger noemden we dat een rouwdienst of een afscheidsdienst. Tegenwoordig, hoe noem je het? Een dankdienst. Een dankdienst. Als iemand sterft. Vrijdag zongen we nog, hè? Ik wil u prijzen in mijn avondlied. Dat is ingewikkeld, hè? Het is ook helemaal niet zo makkelijk om God te prijzen op moeilijke momenten. Om dan te zeggen, wow, God. Maar meestal gaat dat niet vanzelf. Ik denk dat het daarom is dat David aan het begin van deze psalm een paar keer zegt, ik wil u prijzen, ik wil u roemen, ik wil dat. Klinkt als een keuze, hè? Uit mezelf doe ik het niet zo makkelijk, maar ik zet me er zelf nu toe. Tegen mijn gevoel in misschien wel, ik wil u prijzen. En dan daarna de aansporing, laten wij, kom op, laten we God prijzen. Een aantal keer. En dan tussendoor ook, ik wil het. Gaat niet vanzelf, hè? En wat me ook opvalt is, David noemt ook niet een concrete reden. Jan die vroeg er net allemaal redenen om God te prijzen. Nou, ook wel aardig, de kinderen noemen ook niet echt iets concreets. Van, oh, ik heb dit of dat meegemaakt. Nee, er komen de bomen voorbij en zo. Ja, daar kon je gisteren ook voor danken en eergisteren. Maar niet iets concreets. Bij David is er waarschijnlijk ook niet iets gebeurd waar hij nou spontaan blij van wordt. Misschien heeft hij het wel heel moeilijk. Moet hij echt schakelen? Moet hij bewuste keus maken? Ik ga deze keer niet bidden. Ik ga niet bidden, weet je wat? Ik ga prijzen. God is groot. God is groot. Ja. Dat klinkt wel heel erg mooi. Klinkt eigenlijk ook wel een beetje vaag altijd, hè? God is groot. We zongen aan het begin ook, hè? Dat waardig het lam, hè? Ja. Toch een beetje vaag. God groot maken noemen we dat dan. Hè? God groot maken. En dan hoor ik iemand denken, ja maar God is toch al groot. Ik hoef God toch niet groot te maken. Dat slaat toch helemaal nergens op. Wat is dat nou, God groot maken? Oké, een voorbeeld. Koning Hiskia. Dat is een afstammeling van koning David. Heeft ook zijn geest. En die heeft te maken met politiek heel zwaar weer. Wat zeg ik, met een oorlog gewoon. Er wordt belegerd. Stad is omsingeld. Serieuze bedreiging. Legers om de stad. De legerleiding stuurt hem een brief. Je gelooft het niet. Je mag het zelf nalezen. Er staan in die brief grove dingen. Van als jullie je niet overgeven, dan zul je je eigen pis drinken. Ja, nou wordt het stil, hè? Dat staat er in die brief. En er staat ook, jullie God gaat jullie echt niet redden. Wij hebben al verschillende goden van omliggende volken te grazen genomen. Nou, je ziet koning Hiskia, jeempie, zeg zo'n brief, wat moeten we ermee? Wat doet hij dan? Dan gaat hij naar de tempel. Gaat hij naar de tempel, laat die camera maar op. En dan legt hij die brief bij God neer en houdt hij dit over. Snap je dat? Hij gaat God groot maken. En dan wordt dat briefje heel klein. Dat briefje slaat nergens op. Oh, dat koninkje met zijn poep- en piesbrieven. Wat een kind. Dus Hiskia gaat met die brief naar de tempel. En dan gaat hij dit bidden. Heer van de hemelse legers. Heer van de hemelse legers, u troont op de gerubs. U alleen bent God. U alleen. Ja, die goden om ons heen, waar ze overheen gewalst zijn, dat waren ook geen goden. U alleen bent God van alle koninkrijken op aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. En je denkt, ja oké, okay, allemaal lofprijs, God groot maken. Maar kom nou bij je punt, Hiskia, wat wil je nou zeggen? En dan zegt Hiskia, dit wil ik zeggen. Dat God groot is. In zijn aanwezigheid en aanwezigheid van die heilige God blijft helemaal niks over van die brief. Sprut. Helemaal klein, niks. Omgekeerd, hè. Dus als je iets anders groter laat zijn dan God, ja, logisch dat je dan bang wordt en ongerust en boos en verdrietig. Er gebeurt heel veel wat ons gewoon te groot is. Dat je denkt, ik word gek. Ik kijk geen televisie meer, ik lees geen krant, ik word er gek van. Ik word zo kwaad, ik word zo bang. Dus dat is als je andere dingen groot laat zijn. Dan zing je eigenlijk tegen die dingen. Groot zijn jullie, allerhoogst zijn jullie. Maar als je God gaat groot maken... Als je God gaat grootmaken, wordt dus alles om je heen kleiner, minder bedreigend, gaat dat minder je leven beheersen. Dat is wat er gebeurt. Natuurlijk gebeurt er veel om verdrietig van te worden, kwaad om te worden. Ook in het leven van David, daarom komt hij ook met minder vrolijke psalmen. Maar uiteindelijk, in the end, kun je over God niets negatiefs verzinnen. Dat is de conclusie van David. Hè? God wil het goede, ja toch? God gaat altijd voor bevrijding. Als mensen God bij hun pijn laten, dan is hij er. Hij wil nabij zijn, zingt David. Hij wil Jezus worden. Dat wil God. Zo dichtbij. Liefhebben tot in de dood. Zo extreem. Jezus laat ook zien dat God iedereen te eten wil geven. Daar zingt David van in deze psalm. Jezus wil dat wij uitdelen van onze rijkdom, desnoods van onze armoede. Ik heb maar 5 broodjes, 2 visjes. En Jezus zegt, nou, daar kunnen wel een paar duizend mensen van te eten geven. Maar kom op, maak mij groot. Moet eens kijken wat er gebeurt. Jezus richt mensen op die gebukt gaan. David zong dat al in Psalm 145. Tuurlijk, de kwade machten zijn er ook, hè. En wij zijn er ook. En wij maken er zelf vaak een rotzooi van. Ik heb zelf eigenlijk, naarmate ik ouder word, gewoon steeds minder vertrouwen in de politiek. En steeds minder vertrouwen in mensen en soms ook minder vertrouwen in mezelf. Ik denk, jongen, wat maken we er een puinhoop van met elkaar, zeg. Maar dat kun je van God toch niet zeggen, dat hij er een puinhoop van maakt. God heeft alles geschapen, hij geeft eten en onderdak in overvloed, als wij het maar eerlijk zouden verdelen. God laat de dingen groeien, wie anders? God zag dat het goed was, ja toch? Er gebeurt toch niets negatiefs waarvan je kan zeggen, dat heeft God gedaan? Nee, zegt David. God kun je alleen maar prijzen eigenlijk. En David hoopt dat iedereen dit mee gaat zingen. Alle schepselen weer die op de laatste wij hebben. Allemaal. Wij met z'n allen gaan God groot maken. Dan wordt de algehele troep ook kleiner. David gebruikt steeds dat woord allemaal. 17 keer. Als je de schepper gaat loven, hè, dan kun je zijn schepping toch niet verwaarlozen. Dan kun je toch geen zooitje van maken. Kun je je medeschepselen toch niet uitbuiten langer. Dat is een beetje wat er gebeurt, hè. Als je God gaat loven, dan ga je hem geloven. Als je gaat zingen, je blijft zingen. Dat is een bewuste keuze die je kunt maken. Hoe meer je focust op God, hoe minder je jezelf naar beneden laat halen door negatieve krachten, die veel te groot waren eigenlijk. Ik denk dat onze kerkdiensten oefeningen kunnen zijn om dingen in perspectief te zien, in ware proportie. Dat wil God. Hallo, ik ben er toch, God. Zullen we weer even aan mij denken? Dan mag je hierin oefenen. Avondmaal vieren, een oefening om te oefenen, of om Jezus te prijzen. Van, bedankt. Eucharistie, hè, is het Griekse woord, betekent gewoon goede genade. Dat is vaak vertaald met danken, maar het is eigenlijk ook prijzen. Goede genade. Misschien als je straks een broodje komt halen, dat ik het wel een paar keer toch tegen zeg. Goede genade. Heer, het avondmaal, u brengt mij bij de kern van mijn bestaan. Dat wil ik geloven. Bij u kunnen mijn teleurstellingen plaatsmaken voor hoop. Echt hoop dat er leven is met een hoofdletter. Dat het goed komt met deze wereld. Dat er een schepper is die zijn werk niet loslaat. Dat er een bevrijder is die het leven voor je open doet. Dat allemaal, hè. Oké, soms voel je dit allemaal niet, hè? Soms voel je helemaal niet een concrete aanleiding om de Heer te bedanken. Je zou kunnen proberen om hem dan eens te loven. Eerst gewoon met je verstand. Ik ga loven. Het kan gebeuren dat je dan je wensen en je verlangens en je eisen, dat je die ziet kleiner worden. Dat dat niet meer in het middelpunt staat. Dat de druk wegvalt. Dat het goed komt, ja, omdat het goed is. Als ik voor mezelf spreek, Paula en ik, hè, hebben zo'n goed leven en soms meer dan goed. En soms was of is het niet zo heel goed. Er zijn momenten geweest dat we echt een beetje radeloos waren, we het echt niet meer wisten. Er waren er zoveel moeilijke dingen tegelijk op ons bord. Het was te groot, snap je? Het was te groot. We wisten het niet, konden we niet slapen. Ik herinner me nog een keer, 's nachts, dat we allebei rechtop in ons bed zaten en dat ik tegen Paulus zei, zo bidden, oké? Okay? Ik dacht, God, wat moet ik bidden, joh? Toen hoorde ik mezelf zeggen, Heer, Paul en ik willen gewoon even bij u zijn. Dank u wel dat dat kan. Het fijn om bij u te zijn. Bij u is het goed. Bij u is het veilig. Bij u is het rustig. Bij u is licht. We zouden hier wel de hele nacht willen blijven. Wat is het goed om bij u te zijn. U bent groot. U overziet het. Wij overzien het niet. U overziet het. Dat is goed. En ik heb met geen woord gerept over wat ons benauwde. Daar werd je alleen maar verdrietig van. En ik heb niet vaak zo'n vrede ervaren. Gewoon alleen maar zeggen, God, wat fijn om bij u te zijn. Heerlijk om bij u te zijn. Dat is nou een warm bad. Dat is nou een warme douche. Kom maar, Heer. Kom maar. Goed om bij u te zijn. Hoe groter God voor je wordt, hoe kleiner alle andere dingen. Goeie genade. Eucharistie. Amen.